Goedemorgen gemeente. Fijn dat u via internet met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. En vanmiddag hopen we dominee Pronk uit Syriëns land als voorganger te ontmoeten. Afgelopen week is in het Breed Moderaam het concept gebruiksplan Oude Kerk besproken. Hierin is vastgelegd hoe de kerkdiensten vanaf 1 juni en 1 juli weer kunnen worden gehouden. De definitieve versie van het gebruiksplan zal deze week worden vastgesteld. We hopen het plan daarna zo snel mogelijk met u te delen. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor het kerkbeheer. Tijdens de dienst zal een QR-code worden getoond die u met uw telefoon kunt scannen om een bedrag over te maken. Ook vindt u een betaallink op de website van de Oude Kerk. Na deze dienst wordt voor de kinderen van de zondagsschool een stukje film getoond. Juffrouws en meesters vertellen dan over hemelvaart. Namens de kerkraad wens ik jou en u een gezegende dienst en we zingen nu ter inleiding op deze dienst uit Weerklank, lied 595. Zondags gaan wij naar de kerk.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van voorgeslacht tot nageslacht, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 17, het derde vers. Psalm 17, vers 3. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we ook vanmorgen luisteren naar Gods goede geboden. We doen dat vanmorgen aan de hand van Efeze 4. En daarna zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Het eerste van alle geboden is: luister, Israël, Yahweh, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Ik zeg dat even met nadruk, met het oog op de preek. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinigheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vorige levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook Christus, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. zullen nu met elkaar bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader in de hemel, stil en eerbiedig komen wij voor uw aangezicht. U bent God, heel hoog, zo heilig, zo rein en zo zuiver, schitterend van majesteit, heerlijk in uw kracht. Hoe zouden wij anders dan met diepe eerbied tot u komen en tot u spreken, en tegelijkertijd ook in kinderlijk vertrouwen? Als dat er niet is in ons hart, kom en werk het door uw Heilige Geest, en dat het echt goed zal zijn, zo met u te spreken, met u te leven, met u te wandelen. Wij danken u, Heere, dat wij met een eenvoudig kinderlied al hebben mogen zingen. Zondags gaan we naar de kerk. Nou ja, wel thuis op de bank nu. Of hier in de kerk waar maar een paar personen zijn. Maar toch, wat een dank, wat een zegen dat het zondag is. Deze ene bijzondere dag elke week weer. Niet omdat wij maar wat vakantie kunnen houden, maar dat het echt een dag zal zijn zo goed, omdat wij weer horen, omdat ons leven gericht zal worden om met u te leven, met u te wandelen, dan kunnen wij ook met u sterven. Kom dan door uw Heilige Geest. En dat het op deze zondag echt ook goed zal zijn. Help ons om te luisteren thuis, waar dan ook. Wilt u ons leiden zo door uw Heilige Geest, dat onze harten en onze gedachten op u gericht en aan u verbonden zullen zijn. Zegen ons door uw genade, want Heere, wij hebben het er niet naar gemaakt. Wij zeggen het u en wij vragen u, vergeef ons al onze zonden die wij gedaan hebben tegenover elkaar. Ook Heere, juist nu wij wat meer in een andere situatie thuis met elkaar optrekken en omgaan. U kent ons, Heer, in de frustraties in de straat, met de buren, op het werk. U kent ons, ja, op allerlei wijze. Dat wij met onze woorden, gedachten en daden zoveel hebben gedaan wat niet goed was. En juist wat wel goed was, hebben we niet gedaan. En wilt u ons daarom vernieuwen door uw Heilige Geest, opdat wij met de vrucht van uw Heilige Geest zullen leven en zullen wandelen in een liefde, in vrede, in blijdschap, in vriendelijkheid, in goedheid, in geloof, in geduld, in zachtmoedigheid, in zelfbeheersing. Vernieuw ons zo, o Heilige Geest, en leer het ons om zo met u te wandelen. Leer het ons vanmorgen uit de Bijbel, als wij horen van Henoch, die wandelde met u. Dat ook wij jaloers zullen zijn op zo'n leven, zo een kind van u te zijn, opdat het goed zal zijn met u. Want Vader, vergeef ons dat ook bovenal, dat wij zo vaak onze eigen weg zijn gegaan. Wij stippelen liever onze eigen levenswandel wel uit, welke paadjes we inslaan, welke wegen we gaan. En het zijn altijd weer, inderdaad, doodlopende wegen. En Heere, vergeef het ons en vernieuw ons hart. Voor het eerst of opnieuw, opdat het wandelen met u inderdaad ons verlangen zal zijn. De begeerte en de lust van ons hart, om zo u welbehagelijk te zijn. Zegen ons bij het spreken, bij het luisteren. U kent ons, hoor ons gebed. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. We gaan opnieuw lezen in het begin van de Bijbel, de vorige keer over Abel in Genesis 4. Nu gaan we lezen een gedeelte van Genesis 5. Genesis 5, een heel geslachtsregister, allerlei namen. We zullen dat niet helemaal lezen. We lezen vanaf vers 18. Genesis 5, vanaf vers 18. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. Het gedeelte, de bekende woorden uit vers 24, over Henoch, die wandelde met God en de Heere nam hem weg. We lezen uit Hebreeën 11, twee versen, de versen 5 en 6, waarin het ook gaat over Henoch. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Henoch, vier aandachtspunten. Een witte raaf. Twee, iemand die met God wandelt. Drie, iemand die aan God behaagt. En vier, iemand die God zoekt. Eén, een witte raaf. Een wandelaar met God. Iemand die aan God behaagt. En iemand die God zoekt. Dan is onze gaven geven hartelijk aanbevolen. Ik hoop dat het u lukt thuis, technisch ook. Anders op een andere wijze. En daarna zingen we van Psalm 26, de versen 1, 2 en 3. Psalm 26, 1, 2 en 3. Geliefden in de Heere Christus, jongens en meisjes, even kijken of jullie een klein beetje van vogels weten. Wat voor kleur heeft een spreeuw? Nou, ik hoor het je niet zeggen, maar zeg het maar even tegen je moeder. Of wat voor een kleur hebben die vogels die wij bij ons ook in de straat zien? Een kauw. Die zijn zwart. En als je een wat groter exemplaar tegenkomt, dan is het een kraai, ook zwart. En nog een grotere, volgens mij komt die weinig of niet voor in Nederland, dan is het een raaf. Altijd weer zwart. Nou ja, altijd. Heel soms, heel vreemd zou je zeggen, heel vreemd, opeens komt er een witte raaf tevoorschijn. Heel uitzonderlijk, we zouden zeggen een albino raaf. Net zoals het wel eens kan gebeuren, dat weet jij misschien ook wel, mollen zijn zwart. En heel soms opeens dan toch is er een witte mol of een witte haas. Heel bijzonder. En wat is nou het mooie daarvan? Als het ware, het is een uitdrukking geworden van, te midden van al die zwarte exemplaren, dan is er een wit exemplaar en dat is wel heel bijzonder. En tegenover dat zwarte komt die ene witte als het ware nog sterker tevoorschijn. Een hele mooie, een hele positieve uitdrukking. Een witte raaf onderscheidt zich op een goede, op een positieve wijze van de anderen rondom hen heen. Heel positief. Waren wij ook maar zo positief tegenover albino kinderen en mensen. Zo opeens dus iemand die wit getint is. Ik moest aan deze uitdrukking denken als eerste aandachtspunt als wij in de Bijbel lezen over Henoch. Het is als het ware een situatie helemaal aan het begin van de mensheid. In die periode dat de mensheid, ja, ze waren buiten het paradijs terechtgekomen en ze dolen en ze zwerven wat op aarde en er gebeurt het een en ander al. De eerste moord is gepleegd en Lamech gaat aan het werk en van alles en nog wat. En de mensen weten nog niet van Gods geboden en wat zullen ze wel geweten hebben. En in deze periode is er opeens één iemand, vertelt de Bijbel, Genesis 5, je zou zeggen als een witte raaf, daar is opeens Henoch. Henoch, hij wandelde met God. Een hele bijzondere persoon, want niet alleen maar dat er staat dat hij wandelde met God, maar terwijl hij wandelde met God werd hij door de Heere weggenomen en hij was er niet meer. Nergens was zijn plek meer te vinden. Noach was heen gegaan, opgenomen door de Heere zelf. Je zou kunnen zeggen, de eerste hemelvaart in de Bijbel. Is dat even een bijzondere gedachte, net op deze zondag na de hemelvaartsdag? Zeker, van de Heere Jezus is het grootste en het meeste, zeker wel. Maar toch wel heel bijzonder dat twee keer in de Bijbel, twee keer in het Oude Testament, is er iemand voorgegaan die ook naar de hemel is gevaren, door de Heere God in de hemel is opgenomen. Hier is de eerste Henoch. En later wordt verteld van Elia, met zelfs inderdaad een heel indrukwekkend gebeuren, alsof het ware met vurige wagens hij meegenomen wordt naar de hemel, naar God. Dan is het wel bijzonder, denk je ook niet, dat deze Henoch als het ware als eerste mag laten zien wat de hemelvaart zal betekenen. Deze Henoch die in de hemel bij de Heere God is opgenomen. Nou ja, ik kan je nog wel als het ware even er wat van vertellen, maar dat doe ik niet. Dat binnen het Jodendom daarom aan Henoch als het ware allerlei ideeën en fantasieën zijn toegedicht en toegeschreven. Henoch is als het ware daarom ook wel een hele bijzondere hemelbewoner geworden. Hij heeft bijzondere taken gekregen in de hemel en hij zal nog bijzondere taken krijgen nu en in de toekomst. Nou, in de Bijbel in ieder geval lezen wij daar niks over en daarom zijn we daar maar heel terughoudend in. Maar dat hij als eerste in de Bijbel in de hemel is opgenomen, naar de hemel is gevaren, dan mag dit wel gezegd worden. Inderdaad, wat een bijzondere uitbeelding nu al. Van als de Heer Jezus later komen zal, dat de hemelvaart, je zou kunnen zeggen, als dat mooie gebeuren, dat zijn leven, zijn wandel op aarde, daartoe leidde. En meer nog dan het van heen nog gezegd kan worden, mag het gezegd worden van de Heer Jezus. Ik kom er zo meteen nog wel een keer op terug. Iemand die zo met zijn Vader wandelde op aarde, ja, die mag in de hemel worden opgenomen. Zo bijzonder is hij wel. En deze Henoch, ja, ik zei het al, een witte raaf die er in die zin uitsprong. Nogmaals, in de Bijbel staat alleen maar beschreven, Henoch wandelde met God. Dat wil waarschijnlijk ook wel aangeven dat, ja, dat was echt iets heel opvallends, iets heel opmerkelijks. Al die andere mensen van toen die tijd, de mensheid, aan het begin van onze mensheidsgeschiedenis. Nou ja, ze hebben geleefd en gedaan en gewandeld, wat dan ook. Ze hebben geleefd zoals, en daarom koos ik vanmorgen als de wetslezing Efeze 4, zoals zo'n levenswandel, een heidense levenswandel, buiten God en zonder God. En daarin viel Henoch op. Henoch als een witte raaf. Hij leefde anders. Hij leefde met God. Omdat het zo eenvoudig beschreven wordt, er wordt niet als het ware uitvoerig geëtaleerd. En hij deed dit zo bijzonder en daarin was hij zo subliem. En als het ware allerlei complimenten aan Henoch te geven. Maar heel eenvoudig. Hij wandelde met God. Weet je, je vindt het misschien nog een wat een moeilijke uitdrukking, maar echt hoor, wil je die onthouden? Dat is het mooiste wat van jou verteld zou kunnen worden als jij wandelt met God. Ik zal het zo meteen nog even verder uitleggen, uitwerken, maar wandelen met God. Deze Henoch. Het mooiste. Het mooiste dat hij kon doen. En wat hij deed. Ik hoop dat jouw belangstelling gewekt is. En van u. Niets is er beter dan te wandelen met God. Henoch, een witte raaf. Nou, je hoeft van mij niet zo spectaculair op te vallen, echt als een witte raaf te midden van allerlei zwarte raven. Maar het is wel de bedoeling dat jouw levenswandel anders is dan de heidense levenswandel van onze maatschappij, van onze tijd, van onze cultuur. Denk er nog maar eens even over na. Hoe is jouw levenswandel? Nou, deze witte raaf, het tweede aandachtspunt, hij wandelde met God. Dat is de korte omschrijving van hoe het was, wat hij deed. Wandelen met God. Te beginnen zou je kunnen zeggen, ja, hè, dat is wel iets kenmerkends, zou je denken, van het begin van de Bijbel. Toen in het paradijs, daar staat er dat elke dag kwam de Heere God even bij Adam en Eva langs en ze vertoefden daar met elkaar in het paradijs en zo wandelden ze als het ware met elkaar even door het paradijs. 11 hoofdstukken verder in Genesis 15, daar zegt de Heere God tegen Abraham, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus het is wel een belangrijke uitdrukking. Maar je ziet het ook al, als wij bijvoorbeeld kijken naar de psalmen die wij gezongen hebben. Het is toch wel heel ontroerend, hè, dat je met psalm 26 kan zingen. O Heer, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En dat ik zo oprecht van handel in uw waarheid wandel. En we zongen het naar de wetslezing. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Of een lied inderdaad, Wat ook wel bekend geworden is en ook mooi om te zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon. Hoor je het? Er zijn heel wat uitdrukkingen in de Bijbel, in psalmen, in liederen. Die gaan over het wandelen met God. Waarom zou de Bijbel die uitdrukking gebruiken? Zou jij het voor jezelf kunnen vertellen? Kunt u dat vertellen, opa, aan uw kleinkinderen? Wat dat is, wandelen met God, hoe u dat doet. Wat betekent dat? Want de kinderen snappen ook wel, ja, het is niet zomaar letterlijk, hè, zoals wij kunnen wandelen. Met de een of met de ander of in een groepje. De Heere God is in de hemel, hij woont in de hemel. Maar tegelijkertijd, hij is er altijd nabij, zo dichtbij. En het wandelen met God, samen met de Heere God, dat wil in de eerste plaats wel zeggen dat wij in het geloof zo met de Heere God omgaan en met hem leven, in onze gedachten, met ons hart. Zo de dingen met de Heere God delen en met hem bespreken en met hem leven. Wij leven nu in een situatie dat we minimaal 1,5 meter afstand moeten houden. Nou ja, uitgezonderd aan je huisgenoten, gelukkig wel. Degene die je persoonlijk goed kent, daar mag je closer mee zijn. Gelukkig wel, als je dan gaat wandelen, dan mag het hand aan hand, samen met je geliefde. Om samen ook zo te wandelen en ja, dat blijft altijd dat mooie van dat beeld. Al wandelende kunnen hele gesprekken ontstaan. In wat je ziet, in wat je deelt. Soms ook heel persoonlijk, hè, de dingen van je hart en van je leven. Er zijn al heel wat wandelingen geweest. Die zo zegenrijk waren, omdat ja, je hart kon uiten en er gesproken werd tot jouw hart. Van hart tot hart. En wij weten ook wel, als je geen zin hebt om met iemand te wandelen, dan is er blijkbaar niet zo'n goede relatie met die ander. Wil je echt met iemand ruzie maken, dan ga je niet gezellig een stukje wandelen. Of als je van de ander niets zou willen weten en je liever je eigen gang gaat, of dat je liever met een ander op stap gaat, dan ga je niet wandelen met je geliefde. Hoor je het? Dat wil het ook zeggen, dat de Bijbel dat zo aanduidt. Henoch leefde zo met zijn God, heel persoonlijk. En dan zal Henoch inderdaad zo van alles met de Heere God hebben gedeeld. Alle dingen die hij te zeggen en die hij te vragen had. Maar ook echt te willen weten wie de Heere God is. Want ja, zo te wandelen en zo van hart tot hart met elkaar te spreken. Daarmee leer je de ander ook kennen. Wilt u de Heere leren kennen, moet u met hem wandelen. Doe het, zo zegenrijk als het is. En dat wil zeggen, zo naar hem te luisteren, hem te horen spreken. En ook zo hem in je hart te laten kijken. Hij weet het wel hoor. Hij hoort het graag van je. En wat een zegen, ik blijf dat woord maar gebruiken. Wat een zegen om ook aan de Heere God te kunnen vertellen. Te kunnen delen. Alles wat er op je hart is. En wat er in je hart leeft. Henoch, hij wandelde met God. En als hij zo wandelt met God, dan op een, ja, wij zouden zeggen een stokoude leeftijd. Maar in Genesis 5 sterft hij als hij jong is. Zijn vader werd 962 jaar, zijn zoon werd 969 jaar. En dan werd Henoch, zou je kunnen zeggen, slechts 365 jaar. Je zou bijna gaan vermoeden, even terzijde, alsof het wil zeggen, het is niet meer dan 1 jaar van 365 dagen. En toen stierf hij. Misschien wel, ik zei het je even, Dat Henoch is al het eerste beeld van de Heer Jezus. Nou, het tweede beeld eigenlijk. Abel ook wel, die gedood werd als slachtoffer. Maar dan ook Henoch. Hij sterft als hij, zeg maar in 365 dagen, zou je bijna lezen, als een eenjarig mens, als hij sterft. Precies altijd weer de Bijbelse uitdrukking voor de leeftijd van lammeren. Als ze werden gedood, werden geofferd. In ieder geval, de Heer Jezus zelf, die werd ook geen 70 jaren, of als hij zeer sterk was geweest, 80 jaren, om het met Psalm 90 te zeggen, of in het uitnemendste geval 90 jaar. Hij werd slechts 1/3 ervan. Zo ongeveer ook Henoch. Gezien naar die tijd, naar die omschrijvingen, in de jeugd van zijn leven. Je zou bijna zeggen, net aan volwassen geworden. Maar goed, dat was ook weer niet zo, want hij was al 300 jaar daarvoor vader geworden. Maar dan toch opmerkelijk, in zijn jonge leven werd hij weggenomen. Aangrijpend is dat. Je zou bijna kunnen zeggen, maar de Bijbel vertelt het niet. Zou de Heere God het daar ook over gehad hebben met Henoch? En zou Henoch het ook erover gehad hebben? Eén ding, ook als wij jong zijn, maar als je wandelt met God, dat is echt verdrietig, maar dan is het goed als je dan sterft, opgenomen wordt bij de Heere, om eeuwig bij Hem te zijn. Kijk, dat hoort er ook bij. En wie wandelt met God, we hopen dat we oud mogen worden. Maar hoe oud of hoe jong we ook zijn, maar wie dan sterft, is eeuwig thuis. Henoch wandelde met God. De derde gedachte is dat Henoch was daarmee ook iemand die aan God behaagde. Probeer je dat nog maar eventjes zo voor je te zien. Ik had dat proberen te schilderen. Henoch als een witte raaf. Nou, zeg maar, te midden van al die zwarte raven. Te midden van toen, die periode van de mensheid. Nou ja, hoe zullen ze geleefd hebben? De Bijbel was er nog niet. Mozes was er nog niet. De wet was er nog niet. En te midden van dat alles leefde Henoch. Wandelde met God. En misschien dat het wel om die reden ook in de Bijbel staat, weet je. Een Henoch die wandelde met God, dat behaagde aan de Heere. Misschien wel, maar je kunt er soms ook te veel in lezen hoor. Misschien wel omdat andere mensen dat nou niet zo'n goed idee vonden, zachtjes uitgedrukt. Misschien dat ze Henoch er wel om hebben uitgelachen, het belachelijk hebben gevonden, hem geminacht hebben. Maar wat zou het? Ja, het is niet makkelijk hoor. Maar als het aan God behaagt, dat jouw leven en dat jouw levenswandel behagelijk is voor de Heere. Wij doen het niet om mensen te behagen. Ik hoop wel dat het goed zal zijn, aangenaam voor de mensen rondom ons heen. Maar ten diepste geloof je niet in de Heere God om mensen te behagen. Nee, want stel dat het niet zo in de smaak van mensen valt of dat het niet zo gewaardeerd zal worden. Als de Heere God het maar kan waarderen, als het hem behaagt. Dat wil zoveel zeggen als dat de Heere er vreugde in heeft, dat het aangenaam is voor God. Ja? Zou jij het kunnen en durven zeggen, dat jouw levensstijl en jouw levenswandel aangenaam is bij God? Dat God blij is als hij ziet Hoe u leeft, hoe u doet, wat u laat. Wees eerlijk als je bij jezelf merkt dat je op zijn minst wat zit te aarzelen. Maar misschien wel als je eerlijk bent zou zeggen, denk het niet, ik ga er maar niet vanuit dat God dit positief kan waarderen. Dan weet je wat je te doen staat of niet. Want tegelijkertijd, ja, ik zou bijna zeggen, het is niet zomaar dat je dat heel streng en hard en kil moet opvatten. Maar zoals het inderdaad is, weet je wel, als je wandelt met je geliefde, dat is aangenaam, dat geeft vreugde. Dat het zo goed is zoals je blij kunt zijn met je kinderen, toch? Dat is zo'n vreugde, dat is zo'n zegen en zo, als het ware ook hier, dat de Heere God zegt, en ik ben zo blij met mijn kind Henoch, zoals hij dat doet, zoals hij leeft. En het is het mooiste wat je mag weten, wat je mag denken in het geloof, dat de Heere er blij mee is, om zo met hem te leven, hem te kennen, hem te dienen en hem lief te hebben, zo met hem te wandelen en met hem te volgen. Het behaagde aan de Heere. Want er staat ook opmerkelijk geschreven dat wel tot twee keer toe, dat het een getuigenis gegeven werd. He, vers 5 zegt het al, het getuigenis dat hij aan God behaagde. En dat getuigenis, dat klinkt ook weer terug, dat het is onmogelijk om aan God te behagen, want de Heere God beloont wie hem zoeken. Daar gaat er weer een getuigenis van uit. Een getuigenis. Kijk, weet je. Ja, het is goed hoor. Het is de bedoeling hè, dat jij en ik van ons geloof kunnen en mogen en durven getuigen. Maar wat is nou meer? Dat jij van God getuigt of dat God van jou getuigt. En getuigen wil zeggen een goed woordje over iemand spreken. En inderdaad, dat is het getuigenis dat je goed spreekt over de Heere God, over de Heere Jezus. Doen hoor. Maar dit is meer. Dat de Heere God een goed woordje spreekt over Henoch. Dat het hem behaagt, zoals Henoch leeft en wandelt en doet, dat is in de gunst van de Heere, zo mag je dat zeggen, inderdaad. Dat is in de gunst van de Heere, dat hij zo kijkt naar zijn kind en dat het hem tot een hartelijke vreugde is. Dat Henoch zo met hem wandelt. Zoek er ook naar. Zometeen ga ik nog even door met dat werkwoord zoeken. Zoek er ook naar dat het in de gunst van de Heere is. En dat het hem behaagt. Dat hij het fijn vindt. Hoe jij leeft. Met je vrienden, met je vriendinnen. Als je weer naar school gaat, met je ouders, met je buren. Met wie dan ook, maar zeker ook met de Heere God. Het behaagde hem. Dan had ik al een paar keer gezegd, hè, dat Henoch is na Abel, zeg maar, de tweede al aan het begin van de Bijbel, waarin je al zoveel ziet en tegenkomt over de Heer Jezus. Want als er één keer echt een getuigenis van God heeft geklonken. Zou jij dat kunnen vertellen waar het in de Bijbel staat? Dat God gezegd heeft, dit is nou mijn kind, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat heeft God zelfs niet één keer gezegd zoals bij Henoch, maar zelfs wel twee keer van zijn echte enige, eeuwige zoon, de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus daar gedoopt is in de Jordaan en hij staat op uit het water. Dan gaat de hemel open en de Heilige Geest daalt neer in de gedaante van een duif. En dan klinkt daar de stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie mijn ziel al mijn welbehagen heeft. Als de Heer Jezus later op de berg van de verheerlijking samen met Mozes en Elia is. En opnieuw dan wordt die stem gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dus ook daaraan hoor je het. Daaraan zie je het. Hoe henig als het ware al als een eerste uitbeelding een voorloper is geweest van de Heer Jezus. En uiteraard. Zeker, hè? Dat de Vader het mag zeggen van zijn eigen Zoon, dat hij al het welbehagen heeft in de Heer Jezus Christus. En die mag dan ook in de hemel worden opgenomen, echt. Het was echt met reden, hoor, dat het hemelvaartsdag is geweest. Als ik het zo mag zeggen, dat als de Heere God al zijn welbehagen heeft in zijn Zoon, dan ziet hij hem graag weer thuis bij hem in de hemel. Zoveel behagen heeft de Heere God in zijn Zoon. Het behaagde aan de Heere. Hetzelfde woord als van de kerstnacht. Kijk, want het is dus blijkbaar wel iets bijzonders, hè, van de Heere God. De kerstnacht, zei ik. Weet je nog wat de engel daar zei, daar in de velden van Efrata? Dat alle stemmen meezeggen en mee laten horen. Ere aan God in de hoogste hemelen. In mensen een welbehagen. In mensen van het welbehagen. Oh nee, ik bedoel het echt met alle eerbied. Hè? Maar God is geen zuurpruim die wat met een strak gezicht naar ons mensen zit te kijken. God heeft er behagen in om mensen lief te hebben. En zeker wel zijn kinderen. En met name wel zijn zoon. Maar als God nou zo'n behagen heeft in mensen. En te midden van alles wat er gaande zal zijn geweest in die tijd van Henoch. Maar zijn behagen, het is er en het spreekt. Zo is de Heere. In het bijzonder zei ik. In zijn kinderen. Anders kan het God niet behagen. Want zonder geloof is het onmogelijk om aan God te behagen. En zo komen we bij de vierde gedachte. En Henoch, de man die aan God behaagde, waar God van getuigde. Maar Henoch was ook iemand dan die in het geloof leefde, want zonder het geloof is dat onmogelijk. En dan moet je ook weten, en dat maak ik als thema dan, het vierde thema, dat Noach ook iemand is die God zoekt. Want zonder geloof is het onmogelijk om aan God te behagen en wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont. Wie hem zoeken. Prachtige woorden. Probeer ze maar te onthouden. Vroeger op catechisatie heb ik heel wat jongeren deze tekst uit hun hoofd laten leren. Inderdaad, wie tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij beloont degene die hem zoeken. Maar wat zegt dat nou over Henoch? Nou, te beginnen even over het geloof. Ook Hebreeën 11 zegt het wel. Zo moet je altijd weer eraan terugdenken. Denk aan Henoch en dan hoort er altijd het woord het geloof bij. Henoch was niet bijzonder religieus of singulier begaafd of een genie of een heel godsdienstig persoon of een heel dapper persoon. Maar Henoch leefde uit geloof, in geloof. En weet je nog, vers 1 van Hebreeën 11 had het gezegd, dan moet je dat op deze wijze over nadenken. Dat geloof is de vaste grond van wat je hoopt en het bewijs Ik heb dat uitgelegd als een soort innerlijk krachtig getuigenis van wat je niet ziet. Maar denk zo eens even nog aan Henoch. Inderdaad, een vaste grond van wat hij hoopte. Ja, wat zou hij gehoopt hebben? Hoe zal dat geweest zijn in die tijd en van zijn eigen leven? Maar hij hoopte wel. Hij wist door alles heen hoe de weg ook gaat, kort of lang. En het werd kort in zijn situatie. Maar mijn hoop staat vast. Onwankelbaar, gelukkig. En die hoop is ook niet beschaamd geworden, zelfs op zo'n bijzondere wijze, dat hij letterlijk in de hemel werd opgenomen op de dag dat hij hij is eigenlijk wel gestorven. Opgenomen bij God, de hoop die niet beschaamde. En ik denk dat je ook zo mag zeggen, hè, dat Henoch in zijn tijd en wat er ook gaande is geweest, wat er gespeeld heeft, natuurlijk heeft hij met aandacht geleefd in alle gebeurtenissen, met zijn werk, met zijn gezin en noem maar op. Maar één ding, hij hield wel voor ogen wat het doel was van zijn leven, het einddoel en zijn eindbestemming. Wie God daarin voor hem was, en dat hield hij vast. Tegelijkertijd met dat bewijs, weet je wel, dat krachtig getuigenis van binnen in zijn hart. Eén ding weet ik, mijn God leeft. Al kan ik hem niet zien, maar ik wandel wel met hem. Al kan ik hem niet zien, maar ik heb hem wel lief. Al kan ik hem niet zien, maar ik leef alsof hij elke dag stap voor stap met me meegaat. Aan zijn hand, achter hem aan, stap voor stap volg ik Jezus, zingt dat kinderliedje, weet je wel? Kijk zo, met dat innerlijk getuigenis. God is bij mij en ik wil bij hem zijn. En al zou iedereen zeggen, en ik weet het wel, oh inderdaad, het kan je soms zo bespringen, maar bestaat God wel als je hem niet ziet? En dan zeker in een tijd, zoals die tijd van Henoch, dat niemand in God geloofde misschien. En geloof dan nog maar eens in God. Ik doe het, ik weet het, zegt Henoch. Niet alleen maar met mijn verstand, want daar hoef ik niet knap voor te zijn, maar met mijn hart. Met een innerlijk getuigenis. Ik weet dat God leeft. En hij heeft me lief. Hij is mijn vader en mijn God. Ik zou bijna zeggen, je kan doen wat je wil, maar dat krijg je er niet uit in mijn hart. Niet omdat ik zo knap ben, maar dat is zo'n bijzondere mooie gave van God. Dat geloof. Nou, dus dat geloof, dat was het, hè, voorheen nog. En weet het dan, hè, zegt de schrijver van de Hebreeën, hè, dan maak ik het maar aan appel naar jou toe, als een vermaning, maar dat wil zeggen, dat wil liefdevol bedoeld zijn, echt liefdevol. En joh, weet het, als je nou zo tot God komt, hè, dan moet je wel geloven dat hij is. Niet kunnen beredeneren, niet kunnen snappen, niet kunnen begrijpen, of niet traditioneel zijn, of kerkelijk zijn, of dogmatisch zijn, of christelijk zijn, maar geloven met je hart. Al zie ik hem niet, hij is er, hij weet wie ik ben en ik weet wie hij is, mijn God. Niet zo tot God komt, weet dan dat hij degene is die beloont wie hem zoeken. Horen, hè, de Heere God, hè, die getuigde van Henoch, en dan gaat hij Henoch ook nog belonen. Soms, hè, als je gereformeerd van theologische afkomst bent, hè, dan heb je altijd gelijk je stekels van het woordje beloning en kunnen we het dan zelf verdienen. Allemaal even vergeten, want je kunt geen grammetje verdienen van je zaligheid, maar je kunt wel heel veel genade van God ontvangen als beloning. Het geeft je een beloning. Je bijna zeggen, hè? Ik bedoel dat echt wel eerbiedig, maar echt gewoon maar in de taal van vandaag. Wat heb je eraan? Wat levert het je op? Nou, heel veel zal Henoch zeggen aan deze schrijver. Denk maar even aan de zaligheid, de eeuwigheid, maar het goede van het leven met God, het wandelen met hem. De Heere God beloont wie hem zoeken. Oei, zou je denken. Nou, dominee, ik heb wel geprobeerd om dat geloof van Henoch zo mooi en zo onwankelbaar te schilderen en over te preken. Maar uiteindelijk is Henoch ook maar een zoeker. En ja, zoekers, dat zijn toch mensen die ook in de kerk kunnen zitten, die op zoek zijn naar God, mensen buiten ons, mensen bij het badhuis. Zoekers. Maar dat is Henoch toch niet? Henoch, ben je nog aan het zoeken dan? Ja, het is hoe je het bedoelt, hè? Hoe je het weet ook. Kijk, het kan soms, hè, zelfs voor Henoch, dat hij zegt, joh, ik ben het nou echt even kwijt. Dat kan. Een aangrijpende ervaring, dat je het echt even kwijt bent. Maar weet je wat Henoch dan doet? Dan gaat hij niet zeggen, nou, zou toch ook wat, nou ben ik het kwijt. Ja, kwijt is kwijt. Niks ervan, zegt Henoch. Als ik het kwijt ben, ga ik zoeken. En denk aan die bekende gelijkenissen, weet je wel. Al is er maar één verloren schaap, die herder zoekt net zo lang totdat hij het gevonden heeft. En als er maar één penning zoekt, de vrouw blijft zoeken tot ze die ene penning gevonden heeft. En als die verloren zoon zo lang weg is, maar die vader blijft zoeken en kijken, moet jij het ook doen. Ja, dus het kan een aangrijpende ervaring zijn als je het kwijt bent, even kwijt bent. Maar zoek het. Dat is de eerste gedachte bij dat woordje. Maar, zal ik het nou zo eens zeggen, heel eenvoudig? Henoch zocht altijd weer contact met God. Hoor je, dan gebruiken wij hetzelfde woord. Hij zocht God weer op. Heb je toch wel eens, hè, met je vrienden in de klas? Dan zoek je elkaar weer op. Waarom? Nou ja, hè, die wil je graag spreken. Daar wil je graag er even mee chillen, of wat dan ook. Kijk, zo doet Henoch. Zo doet het geloof. Altijd weer naar God zoeken. Psalm 105 zegt en zingt, zoek zijn aangezicht gedurig. We zeggen dat wel eens, hè? Dat is wat dominees taal, maar een goede zin. Heren, wij zoeken uw aangezicht in het gebed. Dat is het, hè? Dat zoeken. Wandelen met God, hè? Dat is zo zoeken ook weer. Het contact te zoeken, het aangezicht van de Heren te zoeken, zijn stem te horen. Dat is het. En dat beloont de Heere. Kijk, dat is een mooie gedachte. Als afronding ook van de preek. God zoekt ons. Dat is zijn opzoekende zondaarsliefde. Ja? Een uitdrukking, hè, die toch heel veel zegt, of niet? Gods opzoekende zondaarsliefde. Maar weet je wat gelovigen dan doen, wat ze zijn? Dat zijn mensen die dan ook God gaan zoeken. Als God mij zoekt, dan ga ik hem ook weer zoeken. Dan klopt het weer. Dan is het goed in het geloof. De zoekende God ontmoet de zoekende gelovige. Nou, dat is het leven met God. Het wandelen met God. Doe het. Anders kan ik niet zeggen. En mag ik ook niet zeggen. Doe het. Wandel met God. Amen. We zingen van Psalm 119, vers 17. 119, vers 17. In onze voorbeden zullen wij met name bidden voor Elise Priester, een van de jongeren die sinds kort lid is van onze gemeente en die vanaf morgen 6 weken naar het eiland Lesbos gaat, het Griekse eiland Lesbos, om daar te helpen voor de opvang van vluchtelingen. We zullen met elkaar danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord. Zo kort en zo eenvoudig als het gezegd mag worden. God en de gelovigen zijn twee personen die elkaar steeds weer opzoeken. Dat begint altijd weer bij uw opzoekende zondaarsliefde. Maar dan zijn gelovigen ook altijd weer op zoek naar u. Dan zoeken ze u weer op om met u te leven, uw aangezicht te zoeken in geloof en gebed. Heere, laat het er zijn, laat het groeien, laat het verdiepen en laat het zo vast en zo zeker zijn zoals het ook was voorheen nog. Een vaste hoop en een krachtige getuigenis van het hart, al heb ik God nog nooit gezien, ik heb hem wel lief. En ik wandel met hem van begin tot einde en dan is het einde ook zeker goed. Heere, leer het ons af als wij onze eigen wegen gaan. Bekeer ons als wij dwars en verkeerd, juist inderdaad bewust uw wegen willen ontlopen en willen ontwijken. Laat het ons weten dat het heilloze wegen zijn. Zegen ons, Heere, ach inderdaad, om dat getuigenis over u uit te dragen en te hebben, ook in de tijd waarin wij leven. Laat het goed zijn, o God, en dat wij met onze levenswandel goed van u spreken en van u getuigen. En laat het ons tot troost zijn dat kinderen van u mogen weten dat ze aan u behagen. In de gunst van u delen, een vreugde die zo groot en zo rijk is. Wat zijn uw kinderen goed af. Heere, zegen ons in alle dingen van het leven. Wees ons nabij als wij weten van ziekte, van zorg, als wij het moeilijk vinden om in onze tijd te leven. Heere, het is soms niet om vol te houden, ook in onze gemeente. Ze zijn er, jongeren, ouderen, die dreigen af te haken in de wandel met u. En wij bidden u dat ze net als Henoch, dwars door alles heen, bij u verbonden zijn en bij u verbonden blijven. Heilige Geest, woon en werk in ons hart, dat het zo zal zijn. Heer, u kent ons ook als het moeilijk is om zoals Henoch al in de jonge jaren van ons leven zelfs te sterven. Heer, zegen ons als we ziek zijn. Zegen ons als wij verdriet hebben om de rouw waarin we zijn gedompeld. Sterk ons als er spanningen zijn rondom onze gezondheid. Wees ons nabij als er moeite en zorgen zijn in onze gezinnen, in onze huwelijken, met onze kinderen, met onze kleinkinderen, of als we alleen onze weg gaan. Heere, draag ons er doorheen. Zegen ons alle dingen die we doen mogen. Als de kinderen weer naar school gaan, de jongeren die hun schoolexamens afronden of bezig zijn met hun studie. Zegen ons in de werkzaamheden als we ze mogen hebben. En we vragen u dat we ze mogen en kunnen behouden. Zegen ons, o God, in deze tijden ook hier in Nederland. Maar we bidden u, gaat u mee met Elise Priester. Als ze morgen naar Lesbos zal gaan. Om daar de medemens in nood, om die op te vangen en terzijde te staan. Ontfermt u zich over die schepselen van u. Heere, gedenk zo uw wereld. Wees ons goed en nabij, bijzonder daar waar oorlog is, waar natuurrampen zijn, waar mensen zijn verloren, waar er zoveel verdriet is gekomen. Deze schepping, o God, ze zucht en ze kreunt meer dan eens. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Wij dragen uw volk Israël aan u op. Laat ze uw oogappel zijn en blijven. Laat ze delen in uw gunst. En dat Israël zal zoeken en zal vinden de Messias, uw geliefde Zoon. Heere, hoor zo onze gebeden. Aanvaard onze dank. U komt het toe. Alle lof, alle liefde, alle eer, nu en eeuwig. Amen. We zingen nu Psalm 119, vers 84. 119, vers 84. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.
Daar ben je weer.
Ho, ho.
Wat is het?
Anderhalve meter weg.
Ja, dat is waar. Ik zal het bijna vergeten.
Ja, de corona.
Ja, maar ik ben blij je weer te zien hoor.
Ja, ik ook. Want weet je, ik heb echt al... hoe lang zal het zijn? 10 weken in die kast gezeten. Nou. Oh nee, vorige keer was ik er nog even uit. Met juf Ariane en juf Hanneke.
Ja, dat was leuk hè. Ik heb het gezien.
Ja.
En ik heb eigenlijk wel weer zin om een nieuw filmpje te maken.
Dat is een goed idee, want dan zien de kinderen mij ook nog eens.
Ja, ik denk dat ze dat wel heel erg leuk vinden. Want ik ben ook heel blij je weer te zien.
Ja, kinderen, dat is een goed plan. Zullen we een liedje zingen?
Ja.
Eentje waar we vrolijk van worden.
Even denken hoor.
Oh, ik weet het.
Weet je er een?
Ja, er zitten ook muziekinstrumenten in. En je wordt er heel blij van.
Ik denk dat ik het weet.
Wat denk je dan?
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Ja, helemaal goed.
Super. Als jullie thuis nou ook een instrument pakken, dan kunnen jullie geluid maken. Dan kunnen jullie meedoen.
Of een drumstel, of...
een gitaar.
Ja, gitaar kan ook.
Zullen we beginnen?
Ja, goed idee.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Of je iets op de maat. Wat een vrolijk geluid, maakt mij blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zie je plan? Roep de tijd. Hoi, hoi, hoi.
Maak een vrolijk geluid voor in. Maak een vrolijk geluid voor in. Of je vuil bent of sproeten of dood. Maak een vrolijk geluid voor in. Met je hand op je voet, op je mond. Wat een vrolijk geluid gaat erbij. Ben je ziel of gezond, kom erbij. Ook je stem.
Met praten met Pim en met Thijs.
Yo, Pim en Thijs!
Thijs en Pim, wat leuk dat jullie er zijn. Hoe is het met jullie?
Goed.
Jullie hebben volgens mij een hele lange vakantie gehad, of niet?
Ja, ja.
Was het ook echt een vakantie?
Ja, een klein beetje wel. Ja.
Ja?
Maar we hadden de meivakantie gehad. Maar toen het coronavirus was, gingen we toch nog thuis blijven, maar dan wel schoolwerk doen.
Ja. Dus het was en een beetje school. En 's middags lekker buiten spelen, toch?
Ja.
Ja. Ja, maar jij zei net, het was ook mijn vakantie. En in de meivakantie heb je misschien wel heel vaak, moet ik goed houden, deze vlag zien wapperen. Kijk eens.
Ja.
Welke vlag is dit?
De Nederlandse vlag.
Heel goed. En wanneer wappert deze vlag?
Als het Koningsdag is.
Als het Koningsdag is, dat klopt. Want dan is het koningjarig, hè?
Ja.
Waar heb je hem nog een keer zien wapperen?
Voor de Tweede Wereldoorlog.
Heel goed.
Dat heel veel mensen zijn gedood.
Ja, dat, weet je ook nog op welke datum dat was?
4 mei.
Op 4 mei, toen waren we 2 minuten stil. Hé, hey, en Thijs, weet jij waarom die op 5 mei weer wapperde? Toen was die heel hoog in de stok. Hij wapperde heel hoog. 4 mei was die laag in de stok, half stok noem je dat. En op 5 mei wapperde die hoog in de stok. Weet je waarom?
Nee.
Nee? Want op 4 mei toen dachten we aan de mensen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei. Weet jij dat, Pim?
Ja.
Wat was het toen?
Dat we zijn bevrijd.
Inderdaad, bevrijdingsdag. Weet je dat nog? We waren in oorlog hè, met de Duitsers. En op 5 mei zijn we bevrijd. En heel veel landen hebben geholpen om ons te bevrijden. Weet jullie ook welke vlag dit is?
China?
Nee. Begin met de A.
Amerika.
Ja. Want weet je, de Amerikanen waren één van onze bevrijders. En op 5 mei kwamen heel veel Amerikaanse soldaten, maar ook Engelsen en Canadezen naar Nederland. En die reden door de straten en alle mensen klapten voor hen en wapperden de vlaggen, want we waren natuurlijk super blij dat we bevrijd waren en dat het geen oorlog meer was. Snap je dat? Hé, en weet je, eigenlijk hebben wij ook een bevrijder. Is jou onze bevrijder, Thijs?
Heel goed.
Heel goed. Want weet je, donderdag is het hemelvaart geweest, toen hebben we eraan gedacht dat de Heer Jezus naar zijn vader is gegaan. Maar de Heer Jezus is inderdaad eigenlijk ook onze bevrijder. Hij heeft ons bevrijd van de zonde en van de dood. En hij heeft een strijd gestreden, hè? De strijd aan het kruis, om onze zonde en de dood te overwinnen. En hij heeft gewonnen, want hij heeft de dood overwonnen. En we mogen nu weten dat onze zonden vergeven worden. Kijk, heb ik hier nog een plaatje. Jezus is niet alleen onze bevrijder, maar ook onze...
Koning.
Koning, inderdaad. Hij regeert in de hemel. Hij regeert over deze wereld, over de hele aarde. En dat is wel heel fijn om te weten. En zeker nu er in de wereld nog oorlog is en er mensen ziek zijn. mogen we weten dat God, en Jezus, alles in zijn hand heeft. En hij komt ook weer terug. Hij is op de wolken naar de hemel gegaan, maar hij komt ook weer terug. Wanneer weten we niet, maar weet je wat we wel mogen weten? Dat er dan een einde zal zijn aan alle ziekte en alle oorlog. Dat is fijn, hè? Ja.
Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal iedereen hem zien. Iedereen op hetzelfde moment. En daar gaan we niets van zingen. Elke oog zal hem zien als hij komt.
Elk oog zal hem zien als hij komt. Op de wolken, op de wolken. Elk oog zal hem zien als hij komt. Met macht en majesteit. Halleluja, zing je heen en niet. Hij is bij ons, hij is bij ons. Halleluja, zing je heen en niet. Hij is bij ons voor altijd. Hij brengt al zijn kinderen thuis. Op de wolken, op de wolken. Hij brengt al zijn kinderen thuis. In het huis van heerlijkheid. Halleluja, zing je heen en niet. Hij is bij ons, hij is bij ons. Halleluja, zing je heen en niet. Hij is bij ons voor altijd. Halleluja, zing je heen en niet. Hij is bij ons, hij is bij ons. Halleluja, zing je.
Wanneer de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, wil hij wel al bij ons wonen.
Echt?
Ja, in ons hart.
Wow, dat zou echt super fijn zijn. Want in die kast ben ik echt wel eens bang.
Maar als je de Heer Jezus kent, dan hoef je niet bang te zijn. Want dan is hij altijd bij je, echt heel dichtbij. Net alsof je hart een huisje is.
Oh, daar is een liedje van. Is je deur nog op slot?
Ja, dat is wel mooi om te zingen. Kennen die ook, kinderen?
Ja.
Ja.
Cool, dit doen we!
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je gek. Doe hem open, God. Van de Heer. Doe hem op.